Welkom allemaal. De technische assistent. Dank je. Welkom allemaal. Namens het Montesquieu Instituut, ProDemos, Huis voor Democratie en Rechtsstaat en Nieuwspoort. Voor wie de vorige keer er ook was, het is de bedoeling dat we elke eerste woensdag van de maand een actualiteitendebat als dit organiseren. Oké, nu gaat u natuurlijk hele intelligente opmerkingen maken als het is geen woensdag en laat staan de eerste woensdag van de maand. Dat is een uitzondering, dat valt allemaal uit te leggen. Dat heeft namelijk te maken met het feit dat vorige week het lustrum van Nieuwspoort hier was en er allemaal borrels en dronken mensen waren. En daar wilde u niet aan blootstellen. Maar de volgende keer is dus weer de eerste woensdag van de maand. En dat is 4 april, kan ik u verzekeren. Dat u het alvast kunt opschrijven. Het onderwerp vandaag is opiniepeiling. Peilers en opiniepeilingen. Misschien is het goed even iets van de voorgeschiedenis daarvan te vertellen. Het was ons opgevallen dat de hectiek hier rond het Binnenhof nogal is toegenomen. Het is te flauw om dat alleen aan de steeds groter wordende rol van opiniepeilingen toe te schrijven. Want het heeft ook te maken met de jachtigheid van politici zelf. Dus algemeen toegenomen zenuwachtigheid hier in de Tweede Kamer. Je zou de discussie kunnen uitbreiden met de rol van talkshows op de televisie die steeds groter wordt, zie de PvdA-voorzitters of lijsttrekkers, fractievoorzitters, verkiezingen die op dit moment plaatsvinden en eigenlijk vooral op televisie worden gevoerd. Je kunt het uitbreiden met de opkomst van nieuwe omroepen met een andere aanpak. Neem nou Pauw Nieuws en Rutger Castricum, maar ook naar het gevoel van veel parlementaire journalisten zoals ik zelf, is er wel iets aan de hand. Het voorbeeld is misschien de hele discussie rond Job Cohen, die zelf heeft aangegeven: ik moest hier opereren, ik moest hier functioneren in een werkelijkheid die de mijne niet is. En waarvan ik eigenlijk ook niet verwachtte dat die zo heftig zou zijn. Nou, we spitsen het, omdat dat veel te breed is, spitsen we toe op opiniepeilingen en de rol van opiniepeilers. Met als vraag, bevorderen die hectiek? Zijn die goed voor de democratie? Of bevorderen die een soort gekmakend proces, waardoor ze uiteindelijk de democratie schaden? Nou, u zult merken dat daar diverse antwoorden opgegeven zullen worden vanmiddag. De opzet is heel informeel, daarom zitten zij ook allemaal op een soort parkruk. U krijgt geen PowerPoint-presentaties, hoe graag sommigen die je ook zouden willen geven. U mag gewoon tussen beiden komen wanneer u wilt. Ze kunnen er tegen. We gaan door tot ongeveer 6:30 en dan is er zonder twijfel nog wat te drinken na afloop. Ik wou graag aan u voorstellen, Ger Koopmans, Tweede Kamerlid al sinds 2002 geloof ik, Ger. Ja. Voor het CDA. En ook als Kamerlid erg bezig met binnenlandse zaken, politieke processen en dat soort dingen. Ik zal me altijd blijven herinneren als die man die zich in Vrij Nederland van 2 weken geleden magnifiek verkleed heeft als Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren. Maar hij heeft meer in zijn mars. Hier zit Jack de Vries, ook CDA. Ja. Achtereenvolgens hoofdvoorlichting van de Tweede Kamerfractie van het CDA geweest in de jaren 90 al. Politiek adviseur van destijds premier Balkenende. Campagneleider van het CDA bij tamelijk historische verkiezingen die van 2006, toen het CDA de PvdA versloeg. En op het ogenblik staatssecretaris van Defensie geweest. En op het ogenblik werkzaam bij een bureau waar ik de naam nooit van kan uitspreken. Dus misschien kun jij het.
Hill en Knowlton.
Precies, Hill en Knowlton. Dankjewel. Peter Kannen is zelf opiniepeiler bij TNS Nipo heet het. En heeft, als je het even laat zien, het boek, want daar ga ik het straks nog heel vaak over hebben, een tijdje geleden het boek Gedoogdemocratie gepubliceerd. Over wat onder meer gaat over de invloed die opiniepeilingen dan weer op politici hebben. Ook eigenlijk uitmondt in de voor een opiniepeiler verrassende conclusie dat die politici er eigenlijk te veel op letten en beter hun eigen visie zouden kunnen ontwikkelen. Karin Zandberg is een van de parlementaire redacteuren van het dagblad Trouw. Klopt het, Karin, dat dat een dagblad is dat bijna nooit opiniepeilingen publiceert? En daar wordt over gepraat. Dat, en zeg eens iets over die discussie als je wilt. Ja, je moet een knopje indrukken.
Moet die toch aan? Oké. Okay. Ik dacht, het is zo'n kleine zaal. Dat moet, ja, dat gaat over enerzijds betrouwbaarheid van opiniepeilingen en de betekenis die je eraan zou moeten hechten. En het één op één overnemen van opiniepeilingen, daar kun je als lezer misschien wel niet zo heel erg veel mee. Maar ja, trends zijn heel erg interessant in dat hele, in de hele peilingendebat. Dus daar doen we zeker wel wat mee.
Wel iets mee.
Ja.
Maar niet te jachtig.
Niet te jachtig. En niet als er eens de zeteltje verschuiving is, je daar iets van aantrekken. Want dat lijkt mij wel binnen de onzekerheidsmarge passen.
Oké, kom maar zo op terug. Bart Snels is ook een heleboel geweest, zoals directeur van het wetenschappelijk bureau van GroenLinks. Politiek coördinator, geloof ik, van de Tweede Kamerfractie van GroenLinks. In de tijd van Femke Halsema was dat. Ghostwriter van Femke Halsema. En ik las op internet dat je nu bezig bent, of is het een grap, een vereniging van dubbelleden van GroenLinks en D66 op te richten. Of dat wordt echt een vereniging.
Nee, dat was geen grap. Ik heb inderdaad gisteren een blogje geschreven. Dat ging over de administratie die ik dit weekend heb gedaan. En ik de Accent Giro vond van GroenLinks. En die heb ik keurig betaald. En ik heb tegelijkertijd me aangemeld als lid van D66.
Oké, en kun je uitleggen waarom? Of?
Dat heeft voor een deel te maken met eigen politieke voorkeuren. En nu ik weer een vrij man ben en voor mezelf werk, kan ik weer iets makkelijker mijn eigen politieke voorkeuren laten blijken. En ik vind dat je als publicist dat ook best mag doen. Dus ik ben niet zo'n journalist als ik eens een keer een journalistiek stuk schrijf die daar heel geheimzinnig over is. Maar het heeft ook te maken met een analyse van het politieke speelveld, waarvan ik vind dat de vleugels te dominant zijn en er een sterk, nieuw gedefinieerd politiek midden zou moeten zijn. En volgens mij zouden D66 en GroenLinks samen dat moderne, nieuwe politieke midden kunnen vormen. Dus het is ook een machtspolitiek argument.
Okay. En denk je dat de vereniging nog meer dubbelleden krijgt? Of?
Volgens mij zijn er heel veel mensen die daar zo over denken. Maar ik ben benieuwd, ik kreeg wel veel reacties.
Het laatste waaraan ik u wil voorstellen, aan wie ik u wil voorstellen, is Joop van Holstein, hoogleraar politicologie aan de Universiteit van Leiden. Maar niet alleen theoretisch ermee bezig, want ook adviseur van het opiniepanel van Eén Vandaag, hè, meneer van Holstein. Bent u meer theoreticus of meer practicus in dit wereldje?
Toch meer theoreticus, denk ik. Ja. Dus dat maakt het heel makkelijk om de mensen die de praktijk doen af en toe op de vingers te tikken.
Dat maakt, en is dat nodig? Moet je ze vaak op de vingers
wel
tikken?
Ja, soms wel.
Kijk, hier zit de rest van het opiniepanel van Eén Vandaag.
Ja, we vinden dat hij het heel goed doet, hoor, als adviseur van ons. Hij zit ons geregeld op de nek. En zo hoort het ook natuurlijk.
Wat zegt hij dan voor dingen?
Nou, wij zeggen soms wel eens, mag het van Joop en Jelke, zeggen we dan. Hè? Jelke Bethlehem is ook adviseur van ons. Yeah. En nou ja, het gaat vooral om hoe en wat weeg je wel en wat weeg je niet. Welke vragen kun je wel en niet stellen. In het verleden hebben we echt heel veel steun aan ze gehad. En tegenwoordig
kun je het al een beetje zelf.
Kunnen we het al een beetje zelf. Maar zo'n theoreticus als Joop is altijd heel handig.
Dankjewel. Nou, dan moet ik nog één iemand bij u excuseren die eigenlijk wel wilde komen. Dat, Maurice de Hond, dat is ook een opiniepeiler. Maar door dat jubileum en doordat dit een paar keer verplaatst is, kon hij uiteindelijk vandaag niet. Ik moet u de hartelijke groeten van hem doen. Ronald Plasterk is vanmiddag uitgelopen op Diederik Samson. Nou ja, ik zou u nu nog van alles kunnen vertellen wat ik van Maurice heb gehoord. Maar ik wou eerst even het woord aan Peter Kannen geven voor de aftrap. Even opengesteld, zijn opiniepeilingen een zegen voor de democratie of een ramp voor de democratie, Peter? Oh ja, ik moet nog iets zeggen over deze. Oh. Alle anderen moeten hem namelijk uitdoen. Wil jij te begrijpen zijn?
Als ik het goed begrepen heb, mag ik even een aftrap doen. Ja. Dus ik neem iets meer tijd. Niet heel veel. Nou, is het een zegen voor de democratie? Ja, als het goede peilingen zijn en als ze op een goede manier gerapporteerd worden door de media. Dus ik ben... ik denk dat peilingen nodig zijn als smeermiddel van de democratie. Waarom? In de eerste plaats is het natuurlijk een verworvenheid. Het gaat om dat we hebben een vrije parlementaire democratie. En politici zouden moeten willen weten wat kiezers vinden. En dat kunnen we in dit land. En er zijn heel veel landen in de wereld waar dat niet kan. En dat maakt ook heel snel duidelijk wat het goede is aan politieke peilingen. Ik hoef de voorbeelden niet te noemen, denk ik. Centraal in mijn argumentatie staat het begrip politieke marktwerking. Ik zie de kiezersmarkt als een markt, bijna als elk ander. En je hebt de aanbodkant, de politieke partijen. Je hebt de vraagkant, de kiezers. En er zit de media tussen om die twee met elkaar in aanraking te brengen. Dan moet je politieke peilingen nog even onderverdelen in zetelpeilingen en inhoudelijke peilingen. En die zetelpeilingen zijn nodig om de krachtsverhoudingen in het politieke veld, in die politieke markt, te laten zien. Nou, dat is heel zinvol, want kijk naar de politieke constellatie van dit moment. We hebben een kabinet van CDA, VVD, met gedoogsteun van de PVV. CDA staat op fors verlies. PVV staat op een klein verlies. VVD handhaaft zich goed. Daar gaat een bepaald signaal van uit. En het CDA zal heel graag willen weten welk signaal dat is. En dat doen we met opiniepeilingen. Dan kom ik op de inhoudelijke peilingen. Waar gaat de politieke strijd en de debatten, waar gaan die over in de Tweede Kamer en in de media? Op dit moment gaan die natuurlijk over de economische crisis, over de oplossingen daarvoor. En dan hebben we een aantal peilingen over bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek. Moeten we wel of moeten we niet bezuinigen? Ontwikkelingssamenwerking. Allerlei inhoudelijke zaken. En het is heel goed om die te peilen. Maar bij voorkeur niet te oppervlakkig, niet te zwart-wit. Maar met een zekere diepgang. In relatie tot andere issues en bij voorkeur trendmatig, zoals jij dat ook al aangaf. Neem bijvoorbeeld ontwikkelingssamenwerking. Als je de kiezers voorlegt hoe belangrijk is het om de ontwikkelingssamenwerking te handhaven, dan zul je vinden dat een heel groot deel van de kiezers vindt, een meerderheid, dat dat een heel belangrijk doel is en dat we dat moeten handhaven en dat daar ook veel geld naartoe moet. Als je het in relatie tot andere onderwerpen aan de kiezers of aan respondenten voorlegt, dan zul je zien dat ontwikkelingssamenwerking vaak komt bovendrijven als een post waar, afgewogen tegen andere onderwerpen, op bezuinigd mag worden. Als je alleen vraagt de hypotheekrenteaftrek, mogen we die aanpakken, dan zul je vinden dat een meerderheid daartegen is. Als je, zoals wij in 2010, mijn collega Tim de Beer uitvoerig gedaan heeft, dat wat dieper vraagt. Dus als je het probleem van de vastlopende woningmarkt voorlegt aan kiezers en ze een aantal opties voorlegt voor oplossingen, dan zul je zien dat er ruimte is voor de politiek om iets te doen met die materie. Dat er een beperking mogelijk is en dan zie je allerlei gradaties in. En nog mooier is het als je dat kunt vergelijken met een jaar of 10 daarvoor, zoals we gedaan hebben. En hebben kunnen laten zien dat het taboe op het aanpakken van de hypotheekrenteaftrek aan het verdwijnen is. Wat de politiek de mogelijkheid geeft om daar iets mee te doen, om daar beleid op te voeren. En als het dan dappere politici zijn, dan doen ze dat ook. En dan komt het. Heel vaak zien we dat die politieke partijen, die politici heel goed zien dat hun achterban ergens voor of ergens tegen is. En in dit geval hypotheekrenteaftrek uit toch, vrees ik, zeer electorale opportunistische overwegingen, wordt de kracht van die opiniepeilingen eigenlijk niet gebruikt. Namelijk de mogelijkheid om dapper wijs beleid te voeren En wordt er gekozen voor de snelle winst, namelijk die verkiezingen en de eigen achterban achter zich houden, wat een gemiste kans is. Goed, ik heb nog een aantal voorbeelden voor opgeschreven, maar daar komen we vast nog op. Ja, niet alles, ik zal niet alles, alles al invullen. Maar wat wel belangrijk is, kijk, ik heb politieke peilingen te veel invloed. Misschien soms wel, maar in principe vind ik dat ze belangrijk zijn voor de democratie. Als ze betrouwbaar zijn, dat wil zeggen representatief, valide vraagstelling en vooral ook relevant. En dat is dan denk ik een hele belangrijke toevoeging. Dat was het.
En vraag misschien nog. Je zei in je eerste zin, speelt een positieve rol opiniepeiling als politici en media er goed mee omgaan. Nou, politici heb je uitgelegd. Hoe gaan de media ermee om? Gaan die er goed mee om of niet?
Media gaan er heel slordig mee om.
Echt? En, ja. Helemaal niet gewend van de media. Ja.
Nee, anders doen ze dat nooit, maar bij opiniepeilingen wel. Nee, media zijn, hebben weinig tijd, willen snel scoren, zijn heel slordig. Nemen we vaak niet de moeite om opiniepeilingen te checken. Om daar zelf ook een oordeel over te vellen. Schrijven en praten elkaar na. Wat jij net beschreef, wat bij Trouw gebeurt, ik weet dat het bij heel veel serieuze kranten gebeurt. Er wordt continu gedebatteerd, moeten we die peilingen nu wel gebruiken? Welke moeten we gebruiken? Maar als puntje bij paaltje komt, ja, zetten ze het toch maar liever wel in de krant of wordt het gebruikt bij de nieuwsprogramma's. Vanuit toch een zekere gemakzucht en scoringsdrift, vrees ik.
Het zijn net mensen. Joop van Holstein, kun je vanuit jouw vak iets zeggen over welke opiniepeilingen zinnig zijn en welke onzin zijn? Welke zijn kwalitatief goed en welke niet? Of wordt dat een heel lang verhaal?
Ja, dat wordt het sowieso vrij snel. Maar welke zijn kwalitatief goed? Dat hangt heel sterk af van de methodologie. En we hadden een beetje afgesproken onderling dat we daar niet over mochten hebben vandaag, want dan wordt het snel een technisch verhaal. Is wel heel belangrijk. Maar die meneer die daar zit, Jelke Bethlehem, die weet er alles van. Dus na afloop van dit debat, bij die meneer... Ook een adviseur, ja. Ook verbonden aan de universiteit, maar niet de Leidse. Zijn peilingen... Ik ben het niet helemaal eens met Karin. Ik kreeg een beetje het idee, misschien heb ik je verkeerd begrepen, dat politici dapper zijn als de peilingen volgen. Klopt dat?
Nee.
Oké, maar dan... Ja, want dan heb ik dat verkeerd begrepen.
Kijk, ik denk dat politici moeten zelf een oordeel vellen en moeten dapper zijn in de zin dat ze soms ook wat minder populaire dingen moeten beslissen. En dat kan, kijk, als je een uitslag van een opiniepeiling vindt waar een duidelijke meerderheid, neem de euro, het niet wil, dan is het misschien verstandig om af en toe daar ook eens iets mee te doen. Maar als het de stem van het volk de ruimte biedt om wat moeilijke beslissingen te nemen, dan mag je die ruimte nemen. Maar de politicus is er om het oordeel te vellen.
Want wat is jouw eigen oordeel, Joop? Hoe zou de politici daarmee moeten...
Nou, het verhaal van Peter is een bekend verhaal van opiniepeilers. Het komt heel sterk over hem, wat George Gallup 70 jaar geleden schreef in een heel mooi boek. En dat peilingen, stem van het volk, pulse of democracy, de politici moeten die vooral volgen. Dat is op zich een sympathiek idee, alleen hebben we ooit gekozen voor een ander systeem. En dat is de vertegenwoordigende democratie. En de fictie van het systeem, maar dat systeem werkt alleen met die fictie, is dat bij verkiezingen partijen programma's aan kiezers voorleggen. Die kiezers die maken daar een keuze uit. Kiezen hun volksvertegenwoordigers en die gaan aan de slag. Op basis van dat programma, want daarvoor hebben ze een mandaat gekregen. Als 3 weken later in de peiling een standpunt naar voren komt dat helemaal niet in het programma stond en politici gaan dat volgen, dan staat dat op heel gespannen voet.
Met gebeurt dat? Heb je daar voorbeelden van?
Heel concreet, wat me te binnen schiet, was bijvoorbeeld van een paar jaar geleden dat de SP, Marijnissen, tot dat moment Republikein, ja, die hadden toch maar, ging maar niks over het Koningshuis doen, want ze wisten, ja, daar is toch geen meerderheid voor. Even, ja, maar als je dat vindt als partij, probeer er een meerderheid voor te krijgen. Zolang het niet zo is, ja, jammer, dan gaat het je niet lukken. Maar om het op voorhand weg te geven, terwijl je het eigenlijk programmatisch wel zou willen... Nee, van ja, in het systeem dat we hebben is dat een beetje een lastig verhaal. Hmm.
Maar misschien wilden ze de grootste partij in de peilingen worden, de SP.
Nou, misschien niet in de peilingen. Het is heel handig, veel handiger om bij verkiezingen te zijn. De PvdA is ook wel eens de grootste partij in de peilingen geweest, meer dan 60 zetels. Het liep toch anders af. Dus peilingen zijn ook op dat punt ondergeschikt aan verkiezingen.
Ger Koopmans, in het boek van Peter Kannen, heb je het gelezen? Anders moet je dat nog even nu doen. Oké. Daar kom jij in voor namelijk. En dat gaat over de kilometerheffing. Dus het CDA zat in een kabinet, het vierde kabinet Balkenende, met de PvdA en de ChristenUnie. En Camille Eurlings was minister en er waren afspraken om een kilometerheffing in te voeren. En opeens gaat dat niet door. Mede door Ger Koopmans, die, schrijft Peter Kannen, met de opiniepeiling in zijn achterhoofd dacht van, hier moeten we vanaf.
Nee, dat klopt niet. Nee, maar dat is ook echt
dat heb je
zo.
Altijd met boeken. Uiteindelijk, nou ja, okay.
Nee, maar het klopt oprecht niet. Ik heb,
vertel eens hoe het wel ging.
Ik heb 3 jaar lang in die debatten gezegd dat de principes van de kilometerheffing, dat wij daarvoor stonden, dat wij elk half jaar kregen wij van die rapportages zouden bepalen of dat wij het project verder rood, oranje of groen licht zouden geven. En uiteindelijk, door de randvoorwaarden die door de Kamer en ook door onszelf aangesteld werden, werd het een project wat technisch onuitvoerbaar werd. De laatste briefing die ik gehad heb, ambtelijk, of die de Kamer kreeg, de voorlaatste werd ik ontzettend zenuwachtig. Toen dacht ik, dit gaat niet werken. Nou, en toen ben ik, zonder dat de fractie het wist, vind het nog altijd een van de hoogtepunten die ik ooit hier heb uitgevoerd, zonder dat de fractie het wist, ben ik naar de laatste briefing die wij kregen, waarin ik dacht, dit wordt het grootste ICT-drama wat we ooit in Nederland hebben meegemaakt, waar we 8 miljard per jaar moeten ophalen. Ik heb geen zin om voor die enquête te gaan. Toen ben ik naar Van Geel gegaan en ik zeg, ik denk erover na om de stekker eruit te trekken. En toen zei hij, no.
Van Geel was je fractieleider.
Ja, en toen zei hij, no. En toen ben ik gegaan. Ik dacht, no, dat...
Nou,
dat betekende...
Ja, kun je alle kanten mee,
ja. Ja, dat was een beetje zijn antwoord. En ik heb het debat gedaan. En de litanie en sms'jes van mijn eigen fractiegenoten... Die begon met Lisbeth Spies. Die zei, wat ben jij aan het doen? Et cetera. Het had niks met peilingen te maken. Het was puur dat ik volstrekt ervan overtuigd was. Doen, dat werkt niet. En dat ik daarna meemaakte in de maanden daarna... dat allemaal die lobbyisten die bij me op bezoek waren geweest... daarvoor, jarenlang, die zeiden, wat een fantastisch systeem. Die daarna naar me toe kwamen. Die zeiden allemaal, maak de deur dicht, Ger. En gingen ze allemaal hetzelfde zeggen. Je had gelijk. Het systeem wat bedacht en uitgewerkt was, waar ze zelf aan meegewerkt hadden, was onuitvoerbaar geworden in zijn techniek.
Wat voor rol spelen peilingen in jouw leven als Tweede Kamerlid?
Die helpen en die bepalen, zoals een heleboel dingen onze standpunten bepalen, die helpen bij standpuntbepalingen.
Hoe ieder ben je erop? Hoe vaak lees je ze? Sta je 's ochtends op en denk je, ik moet ze onmiddellijk zien? Zoals mensen bij de televisie 's ochtends opstaan en de kijkcijfers willen zien?
Nee, ik vind het op zondag wel een interessant tijdverdrijf om een keer op de dag even te kijken van wat is het nou bij de hond. Maar voor de rest, ik bedoel, die andere peiling weet ik nooit wanneer dat die komt. Maar op zondag, dat weet je, elke zondag is het even kijken van... Wat doet het allemaal? Maar ja, ik zit hier nou 10 jaar en ik heb 10 jaar lang onder het zetelaantal gestaan wat we feitelijk hadden. Op 3 dagen na, dat moet ik mijn buurman nageven. Dat waren toevallig de verkiezingsdagen in 2002, 2003 en 2006. Toen hadden we gewoon meer. Ja, in 2010 lukte het trucje niet nog een keer. Maar,
niet erg.
Nee, maar ik heb het altijd meegemaakt. Dus ik leid daar ook...
Je wordt er niet zenuwachtig meer van?
Nee.
Peter?
Nee.
Ja, je krijgt zo het woord. Even Peter, want jij beweert in je boek volgens mij toch wel dat het invloed heeft gehad met die kilometerheffing.
Ja, kijk, er lag een besluit. Het hele kilometerheffing rekeningrijden project was nog nooit zo ver gekomen als in 2010. En volgens mij is het toen, ik vind het een heel mooi voorbeeld van hoe peilingen op een verkeerde manier kunnen bijdragen. Er was een peiling van de ANWB, een ledenraadpleging. Waarvan Camille Eurlings heeft gezegd van ik laat mijn oordeel afhangen van wat er uit die ledenraadpleging komt. Waar de vraag bent u voor of tegen niet eens werd gesteld. Dus het was al vrij curieus dat die gedachte bij me opkwam. En er was een peiling van de Telegraaf. En niet alleen ik, maar toch allerlei mensen die daar naar keken en die daarover schreven. Waren sterk in de veronderstelling dat het bij het CDA sterk meewoog.
Nee. Ik
was hoort het.
Nee, nog een keer.
Zijn ze niet?
Nee, want het is nog maar. Het was 2 weken later. Toen zat onze lijsttrekker hier het verkiezingsprogramma te presenteren. En ik zat toen. Toen zat ik echt in mijn piepzak. Omdat ik dacht: wat gaat die nou vertellen? Want in dat programma stond eigenlijk zoiets als, we doen wel een kilometerheffing. En toen bleef hij hier, Jan-Peter, die bleef toen hier een verhaal vertellen. Nou, wat er een beetje omheen draaide, waarin toch een stuk kilometerheffing zat. Dus heeft dat standpunt bepaald? Nee, want dan had in mijn ogen toen, ik bedoel, als jouw stelling waar zou zijn, dan had toen Balkenende of de partij in het verkiezingsprogramma opgenomen, niks ervan, we willen het niet hebben. Nee, maar ik werd daarna geconfronteerd van, ja, maar Koopmans is toch weer een beetje wel en niet.
Maar zowel Eurlings als jij hebben volgens mij heel duidelijk...
Eén keer Peter, want we komen hier nooit helemaal achter. Hoor.
Jullie hebben echt letterlijk uitgesproken, wij willen het draagvlak behouden en we laten het afhangen van het draagvlak. En we laten het ook afhangen van die AWB-peiling.
Oh, ik heb altijd gezegd, ik heb 3 randvoorwaarden. En die ging ook absoluut, elke keer weer kun je alle debatten op nalezen. En eentje daarvan is gewoon dat het uitvoerbaar was. Mm-hmm. En op die kaart die echt niet meer klopte, heb ik gezegd, de groeten en alle hoon en alle pek en veren die ik daarna intern gekregen heb. Nou, daar kan ik ook nog een boek over schrijven, maar dat doe ik niet.
Ik denk ook veel lof, eerlijk gezegd. Maar goed.
Kom erop terug.
Ja, maar ik verbaas me even over de opmerking van meneer Koopman, die het, als ik het goed begrepen heb, zei van dat de politiek beïnvloed werd door de peilingen. Ik zou gehoopt hebben dat het andersom zou zijn, dat de politiek de peilingen beïnvloedt. En nu krijg ik zo'n idee van dat de peilingen een soort speelbal in het politieke systeem geworden zijn, terwijl het toch een soort van objectief meetinstrument zou moeten zijn.
Is dit niet wat idealistisch, wat u nu zegt? Het zijn wel politici, hè?
Ja, nou ja, ik denk dat het zo zou moeten. Maar als het een peiling een speelbal wordt in het hele krachtensysteem, dan moet je ook gaan afvragen wat de waarde van... Maar
wat vindt u dan dat politici letterlijk moeten doen wat die peilingen opleveren?
Dat moeten ze zelf weten. Maar als de invloed zo erg groot wordt van de peilingen, dat de hele politiek erdoor beïnvloedt, dan kun je ook afvragen hoe het zit met het democratisch systeem. Joop wil nog wat.
Joop. Dan wil ik even naar Jack de Vries. Bart.
De invloed van de peiling wordt ook overschat, omdat politici soms naar peilingen verwijzen. En in die zin zijn ze onderdeel van het politieke spel, als het er goed uitkomt. Politici mogen zich graag beroepen, en dat is vanuit een democratisch oogpunt niet onbegrijpelijk, op steun van de publieke opinie. Maar, met een collega heb ik dat wel eens onderzocht, dan kijk je naar de argumentaties van politici in allerlei debatten. En het hangt er maar net van af waar ze die steun kunnen vinden. Soms zeggen ze, ja, de publieke opinie staat achter me, want ik was nog op een partijbijeenkomst gisteren en daar was iedereen het met me eens. Anderen die hebben een werkbezoek gehad en ja, daar waren ze het met ze eens. Anderen die sprak iemand op straat, die was het met ze eens. En anderen zeggen, ja, de peilingen zijn het met me eens. Dus het wordt retorisch sterk gebruikt, de peilingen. En daardoor lijkt het soms alsof mensen de peilingen volgen, politici, maar het is andersom. Ze hebben vaak een standpunt en ze kunnen soms peilingen goed gebruiken in het debat en zeggen, we zien het hele land staat achter me. Dus in die zin is het wel een onderdeel van het spel.
Moet jij hem even uit, jij hem even aan. Daarnet viel even 2006, toen de PvdA heel hoog in de peiling stond. En heel hoog was echt heel hoog, 60 zetels op een bepaald moment. En daarna een tamelijk gerichte CDA-campagne, waarvan jij toen de campagneleider was, Jack, bleef er niet veel over van de PvdA. Uiteindelijk eindigde ze, geloof ik, iets boven de 30 zetels of zo, maar... wat voor rol hebben peilingen toen bij jullie strategen gespeeld? Hoe goed hebben jullie gekeken naar dit standpunt van de PvdA, dat standpunt van Wouter Bos? Dat ligt helemaal niet zo goed als de PvdA dacht.
Nou, niet zozeer de peilingen, als wel natuurlijk ons eigen kiezersonderzoek. Vanaf eind jaren 90 zijn wij gaan samenwerken met Motivaction, dat is bekend. En we hebben toen inderdaad in de aanloop... Na de verkiezingen van 2006 is een onderzoek gedaan in de vergelijking Bos-Balkenende. Nou, wat kwam er uit dat onderzoek? Bos was dynamischer, socialer, mediagenieker, duidelijker.
En dacht, dit gaat Balkenende met gemak winnen.
En er waren twee punten waarop Balkenende duidelijk hoger scoorde. Dat is eerlijk en betrouwbaar zijn. Vervolgens vroegen we de Nederlandse kiezer en... zeker ook de doelgroep die wij voor ogen hadden voor de verkiezingen. Wat vindt u nu de belangrijkste kenmerken voor een premier? En toen bleek uit dat onderzoek dat dus helemaal het niet ging om dynamisch, sociaal, spannend op tv. Nee, het belangrijkste vond de Nederlandse kiezer eerlijk en betrouwbaar. Dus dat was dus een onderstroom in de Nederlandse samenleving qua gevoel ten opzichte van Bos. Minder eerlijk, minder betrouwbaar, maar Balkenende bovenuit steeg. Maar belangrijker nog, wat men ook echt belangrijk vond voor de premier. Dus daar heeft kiezersonderzoek zeker een rol in gespeeld. Het is overigens interessant. Er zijn natuurlijk de Wouter tapes. En daar zie je ook een overleg van het Mercurius beraad, waarin Hans Anker, echt een toponderzoeker aan de Partij van de Arbeid, zeide, een vergelijkbaar onderzoek had gedaan. En je ziet daar de Partij van de Arbeidsleden enthousiast reageren op de uitslag van dat onderzoek. En je hoort nog net voordat er naar een volgend shot gegaan wordt, Hans Anker zegt van ja, maar let op. Uiteindelijk gaat het om eerlijk en betrouwbaar. Toen dat bewuste debat, want dat doe je natuurlijk ook bij Radio 1, dat Balken zei, u bent niet eerlijk, ja. En u draait. Ja. Was dat nog niet meteen die dag een nieuwsitem? Wat was 101? Hè? Teletext, daar kijken we altijd aan. Wat is er, heeft een 101'tje gescoord? Dat was de opmerking van Wilders over de tsunami.
Hoe heet dat?
Een 101'tje scoren. Okay. Dat was de opmerking van Wilders over de tsunami. Dat was toen de headline van dat debat. Wanneer werd de opmerking van Balkenende echt een issue? Toen de dag erna Bos voor de camera ging staan, à la Wiegel, en Balkenende opriep, ter overstaan van de hele Nederlandse samenleving, om toch vooral een waardige campagne te voeren op basis van respect voor elkaar. Ja, nou, alles wat hij had gezegd natuurlijk als oppositieleider in de richting van Balkenende, kwam dat niet zo heel geloofwaardig over. Toen dachten we van, hey,
beet,
nu maakt hij er zelf een punt van. En daarna hebben wij inderdaad het draaipunt van de dag ingevoerd bij de dagelijkse
pers. Dat heb jij zelf, herinner ik me. Elke ochtend kon de pers bij jou langskomen voor waar Wouter Bos dus weer gedraaid had.
Ja, maar het is een beeld. En natuurlijk, beelden werken in campagnes. Maar dat werkt alleen op het moment dat je ook de inhoud hebt om dat te laden. Op het moment dat wij geen goede voorbeelden gehad zouden hebben waarin de Partij van Arbeid inderdaad van standpunt was gewisseld, was dat doodgevallen, was het een boemerang geworden die keihard in onze nek terecht was gekomen. Maar doordat de Partij van Arbeid zo vriendelijk was in die campagne om ons veel voorbeelden aan te reiken, toen lukte dat. Dus ja, campagnes winnen, het is niet alleen succes, maar met name ook wat gaat er mis aan de andere kant. Dus
petkannen.
Ja, dat is een terechte opmerking, Peter, want uiteindelijk natuurlijk de crisis waarover het kabinet viel rond Oeroesgan. We merkten dat dat beeld inderdaad nog 4 jaar nog steeds stevig in de hoofden zat. En dat Bos zoiets had van ja, maar op het moment dat ik nu meega met een verlenging van de missie, dan zie ik het verwijt al aankomen dat ik van standpunt ben veranderd. Dus dat ga ik niet doen. Op zich, eerlijk en oprecht, was handiger geweest als hij dat voor die onderhandelingen, hè, 6 maanden geleden had gezegd, dan hadden we die clash niet gehad. Punt even bij peilingen, om daar toch kort iets over te zeggen, want ja, ik ben al te lang aan het woord. Zegen voor de democratie. Mijn punt is dat peilingen zouden de publieke opinie moeten weergeven. Maar mijn gevoel is dat peilingen steeds meer de publieke opinie bepalen. En de kern daarin zit, zijn het goede peilingen. Ik kan iedereen aanraden om een filmpje te bekijken van Yes Minister. Ja. Opinion poll en military draft. Kijk dat vooral eens na, waarin een prachtig voorbeeld geven dat hoe de vraagstelling bepalend kan zijn voor de uitkomst van de peiling. En ik vond wat dat betreft tekenend tijdens de periode Cohen, dat Maurice de Hond, jammer dat hij er niet is, op een gegeven moment een peiling had waar eigenlijk alle vooroordelen al in zaten. En stellingen waar je het eens of mee oneens kon zijn. Partij van Arbeid verkwanselt haar uitgangspunten. Partij van Arbeid is geen eenheid. Partij van Arbeid heeft een leiderschapscrisis. Waardoor dat hele onderzoek over de Partij van Arbeid was,
vond ik niet zo knap om dat te zien allemaal.
Waren gewoon leading questions, waar geen ander beeld uit kon komen dan dat het dus inderdaad slecht ging met de Partij van Arbeid en slecht met Cohen. En dan zie je op het moment dat kranten dat overnemen, dat dat een eigen werkelijkheid creëert. En de eerstvolgende serieuze peiling gaat dat beeld laten zien. De opkomst van Roemer was een peiling van Maurice de Hond. De andere pijlers hadden het nog niet. En opeens die Maurice de Hond-peiling werd in alle kranten overgenomen. Creëerde een eigen werkelijkheid. Dus je kon erop wachten dat in de volgende peiling de SP inderdaad ging stijgen. Dus peilingen geven die publieke opinie weer of zijn ze die aan het beïnvloeden? En ik maak me zorgen over het laatste.
En Jack, ik roddel niet graag over mensen die niet aanwezig zijn. Dus in dit geval Maurice de Hond. Bovendien weet hij me te vinden.
En hij weet ook dat ik het vind.
Mailt hij me echt weer. Heel boos ook meestal. Maar vind je die twee voorbeelden die je geeft, dat vind jij voorbeelden van slechte peilingen dus? Suggestieve peilingen?
Nou, dit voorbeeld over de Partij van Arbeid vond ik inderdaad een slechte peiling. Dat was echt zo'n Yes Minister voorbeeld. Het voorbeeld over de SP, en dan hebben we het over de verantwoordelijkheid van de media, dat kranten nog niet de Maurice de Hond-peiling publiceerden, dat op dat moment wel deden, waardoor het echt heel erg booming werd, de opmars van Roemer. En dus in die zin met alle respect voor het goede wat hij doet hoor, ook een eigen werkelijkheid creëren. En dat zie je wel steeds meer, dat effect.
Ik kom zo bij u, maar ik wou even Bart Snels, anders komt hij helemaal niet aan het woord. Bart, je hebt als stratege al die jaren gewerkt voor een kleine, sympathieke, idealistische partij, GroenLinks, waarvan ik dan denk van, nou, die zullen hier wel allemaal niet aan meedoen. Hoe ver zit het daarnaast?
Natuurlijk kijken wij ook naar peilingen. Maar wat ik wel grappig vind en wat ik wel aardig vind, hè, als Jack vertelt over het eigen onderzoek dat het CDA kan doen, ben ik wel blij met al die opiniepeilers die nog gewoon hun onderzoeksmateriaal vrij ter beschikking stellen, zodat wij ook nog wat strategische afwegingen kunnen maken. Want wij hebben dat budget niet. En dat zie je, geld speelt ook een rol. Ook de SP bijvoorbeeld als rijke partij kan in de campagne, hè, met een budget van 2 miljoen en GroenLinks 7 ton, niet alleen veel meer televisiespotjes produceren, maar ook onderzoek uitbesteden. En dus je kunt dan praten over de invloed van opiniepeilingen, maar als je ze terug zou dringen of als de media er minder aandacht aan zou besteden, dan doen partijen het ook zelf. En ik moet zeggen, ik heb daar ook niet zoveel moeite mee. Hè. Ik begrijp het argument van Jack dat peilingen ook een werkelijkheid kunnen maken, maar het hangt in eerste instantie ook af van hoe je daarover bericht. Hypotheekrenteaftrek, Peter had het er al over, dat speelt al 15 jaar, die discussie. En langzaam maar zeker zie je de publieke opinie veranderen. Maar ook daar hangt het af van welke vraag je stelt. Als je vraagt, verwacht u dat de hypotheekrenteaftrek veranderd zal worden, aangepast zal worden? Grote meer, 80% zegt ja. Vindt u het verstandig dat de hypotheekrenteaftrek aangepakt wordt? 60% zal nu ongeveer ja zeggen. Vindt u dat de hypotheekrenteaftrek aangepast moet worden? Nee. Dan zeggen mensen nee. En dat,
ja, zo heb ik het zelf ook ingevuld, is.
En ik vind het niet erg dat opiniepeilers dus die verschillende vragen ook zo stellen. En dat ook duidelijk maakt dat het een ingewikkeld thema is. Maar dan is het de verantwoordelijkheid van media en politici om daar een eigen afweging van te maken en die discussie ook te voeren. Omdat je dan dus ziet dat de volgende keer, of een paar weken later, die opiniepeilingen ook weer gaan veranderen. En dan kunnen politici inderdaad ook zelf de peilingen beïnvloeden. En dat is een veel interessanter mechanisme.
Heeft GroenLinks wel eens wat gedaan in jouw tijd, wat echt puur was van, ligt lekker bij de achterban? Geef gewoon een eerlijk antwoord.
Ik probeer even wat voorbeelden.
Neem je niks kwalijk.
Nee, het is een beetje. Natuurlijk zijn er standpunten. Die hebben alle partijen. Er zijn standpunten die ingenomen worden omdat ze lekker liggen.
Wat was dat?
Het kindercrashon. Kijk, dat is ook nog zo'n argument. Er zijn ook partijen die opiniepeilingen gebruiken om campagne te voeren.
Ja, er was een onderzoek dat GroenLinks wilde graag aantonen dat heel veel mensen zouden stoppen met kinderopvang. Nee, zouden stoppen met werken. Ja. Daar werd de minister mee onder druk gezet. Maar dat was gewoon een link op een website met de oproep van, jongens, heb je problemen met de kinderopvang? Ga nu naar de website en vul het in. En daar kwamen de vragen, gaat u stoppen? En dat was dus geen nationaal representatief onderzoek. Maar dat was gewoon eigenlijk een listing van mensen die dat invulden. En dan komt de fout. Dat werd door Ineke gebracht in de Kamer. Als
Ineke van Gent.
Ja, Ineke van Gent. Als landelijk representatief onderzoek.
Nee, dat is waar. Kijk, dat gebeurt.
En dan, op punt van, en dat je zegt, dan beïnvloed je als politicus. Ben je bezig om het te beïnvloeden, het debat?
Nee, je gaat het als campagne-instrument gebruiken. En GroenLinks doet dat af en toe. Dat hebben we in mijn tijd ook wel eens gedaan. Maar de SP is daar bijvoorbeeld ook ijzersterk in.
Die precies hetzelfde.
Die gaan een enquête doen onder politieagenten. Vindt u dat u te weinig verdient? En de media... De politieagenten die willen meer verdienen.
En onder doktoren hebben ze ook een onderzoek gedaan.
Ja, die verdienen ook te weinig.
Ik wil meedoen en ik heb zelf graag meegedaan. Ik ben geen dokter, maar ik heb toch
meegedaan. Ik wil ook zoveel mogelijk in.
Het is niet representatief.
Het is natuurlijk absoluut schadelijk voor het debat als politieke partij. En ik heb begrip voor het feit dat de budgetten wellicht aan de lage kant zijn. Maar het is geen excuus om daar maar een troep van te maken.
Ik ga zo naar de zaal terug. Even Bart Snels, want je hebt ook... Eén moment, als me, Kars. Je hebt ook van nabij de mislukte paars-groene kabinetsformatie van 2010, hè?
Ja, zomer 2010.
Meegemaakt. Ik had een vraag over de VVD. Had je de indruk dat de VVD zich op dat moment heel erg liet leiden door peilingen en het daarom niet gedaan heeft, een coalitie met jullie?
het kwam regelmatig op tafel dat het voor de VVD een onmogelijk kabinet was, omdat de achterban, en er werden ook peilingen gehouden tijdens de onderhandelingen, dat het een onmogelijk kabinet was voor de VVD. Kijk, en eigenlijk weet je dat ook wel, als je aan het onderhandelen bent, dat het ingewikkeld is, want de VVD was natuurlijk ook op een andere kabinet de verkiezingen ingegaan, maar het speelde wel een grote rol op dat moment. En ook Kamerleden in de fractie van de VVD hanteerden continu dat argument: onze achterban wil dit kabinet niet.
Dus dan gaat het een hele grote politieke rol spelen.
Ja, maar ja.
Maar je begrijpt dat ook.
Ja, ik vind,
weet je, neemt ze dat niet kwalijk?
Ik vind dat niet zo erg. Het hoort voor een deel ook bij wat ik dan eens wel gezegd heb, de emancipatie van de kiezer. 20 jaar geleden zaten de kiezers gewoon veel vaster aan de bestaande politieke partijen in de zuilen. En nu is de strijd om de zwevende kiezer veel belangrijker geworden. En krijg je dus ook veel meer wedstrijdnieuws. Ook in de media. Daarom neem ik de media ook niet zo heel veel kwalijk. Wat iets wint, als een partij iets wint of een politicus iets wint ten koste van een ander, is dat nieuws en is het ook relevant, ook politiek relevant.
Karen, zou een krant als Trouw juist niet veel meer over die peiling moeten schrijven? Want als je dit verhaal hoort, had je dus eigenlijk al kunnen voorspellen, nou, dat paars-groene kabinet komt er niet.
Over de peilingen moeten schrijven?
Nou, over de rol die peilingen dan kennelijk toen bij Mark Rutte speelden.
Ja, volgens mij is dat ook wel behoorlijk beschreven eigenlijk. Ik hoor hier ook verschillende pleidooien voor dat je goed onderscheid moet maken tussen goede en slechte peilingen. Ben ik het helemaal mee eens. Het is alleen niet altijd mogelijk. Ik vind als Maurice de Hond op zondag zegt, PvdA stijgt met 1 zetel. Dat komt door die lijsttrekkersdebatten. Dus gaat het mee beter met de PvdA. Dan denk ik, nou, die 1 zetel, dat zit wel in de onzekerheidsmarge. Dat moet je niet opschrijven. Maar je hebt ook ook slechte peilingen spelen een rol in de discussie. En spelen een rol in het politieke debat en worden daarmee vanzelf een werkelijkheid. Dat is een beetje hetzelfde met al die tweets van Geert Wilders. Daar zou je niet op moeten reageren. Maar tegelijkertijd worden ze een eigen werkelijkheid. En komt het daarmee ook weer in het politieke debat en moet je daar ook als krant iets mee?
Ik val ook wel eens in slaap, hoor. Dat wil absoluut niet zeggen dat ik ben nog niet interessant. Ga even de zaal in, kom zo bij jullie terug. Kars Veding.
Ja. Er is een hele tijd geweest dat er debatten werden gevoerd over waardevrije wetenschap. Dat is inmiddels eigenlijk helemaal voorbij, geloof ik. Maar in de tijd, in de jaren 60 en 70, herinner ik me, werden er arbeidersenquêtes gehouden. En die waren uit op de ware werkelijkheid. Het moest het wezen. En dat waren dus enquêtes over onvrede onder de arbeiders. Die begonnen met een toelichting op de reële situatie. Nou, dat was een karikatuur, maar het lijkt er nu een beetje op alsof er wel zoiets is als wetenschap die inderdaad onafhankelijk van welke context of welke aannames gaat meten wat de situatie is. En ik vraag me of het zo is. En als het al zo is, dan is het de vraag of, en daar zit denk ik een ander probleem, misschien nog wel een groter probleem, dat politieke partijen zo reageren op die. Wat denk je van het beeld dat de peilingen de wind meten, maar dat een boot die een kiel heeft daar minder makkelijk op reageert en minder makkelijk meteen uit koers raakt of een nieuwe koers gaat zoeken dan wanneer je wel een stevige kiel in je boot hebt? En is dat niet een beetje het punt dat politieke partijen niet meer goed weten wat ze willen en daardoor erg bevattelijk zijn voor die grillige wind?
Wie van deze mensen moet dit beantwoorden?
Nou, over die wetenschap, dat zou ik meneer Holstein wel willen vragen. Is het niet überhaupt altijd? Moeten kritische kranten niet altijd heel argwanend reageren op de vraagstellingen en daar naar kijken? En natuurlijk is dan de vraag aan meneer Koopman bijvoorbeeld, hebben politieke partijen niet buitengewoon lastig en zit daar niet een probleem?
Schrijf even op. Ger is een vraag gesteld, Joop is een vraag gesteld. Maar eerst even, u was volgens mij al heel lang.
Ja, ik vond dat Jack de Vries net een interessante hypothese stelde, namelijk dat opiniepeilingen de publieke opinie beïnvloeden. En ik vroeg me af of die hypothese getoetst is en dat is een vraag aan Joop van Holstein. Dus dat was mijn vraag. En als het niet getoetst is, wat hij denkt.
Onthoud je het, Joop? Ik ga namelijk even sparen.
Ik vind het een beetje een vreemde verloop van de discussie tot nu toe. Want het is niet zo raar dat degene die opdracht geeft om een peiling te laten uitvoeren, mede bepaalt wat de uitkomst van die peiling is. Ik mis dat aspect tot nu toe. Ik zou veel meer erin willen horen en dan iets verder dan wat Karen zegt. Wat de rol van media daarbij is. Het is leuk dat Joop van Holstein bij Eén Vandaag adviseert. Hoe zit het met de andere leidende media? Hebben die, keken die met voldoende kritisch oog naar wat die peilingen nou eigenlijk vermogen?
Oké, okay. De media is heel breed.
Sorry, te laat. Oh. Heel even kort. Ja, ik verba... Nee, ik verbaas me er werkelijk over dat de media niet wat kritischer kijken naar alle peilingen die langskomen. En soms is het gewoon overduidelijk dat ze fout zijn. Het is nog niet een paar weken geleden volgens mij dat politieke barometer 22 zetels voor de SP voorspelde. En een dag later Maurice de Hond 28 of 30 zetels. Zodat er een gigantisch verschil was tussen de twee peilingen. Ik heb daar niks over gezien in de media. Dat iemand zich afvraagt hoe kan dat er 8 zetels verschil is tussen twee peilingen met 1 dag verschil. Waarom ben je daar niet wat kritischer over?
Ja, Peter noemt in zijn boek een paar prachtige voorbeelden van hoe vaak het Algemeen Dagblad, meen ik, PvdA op absoluut dieptepunt heeft gemeld. En af en toe was het een dieptepunt bij Maurice de Hond en dan een paar maanden later weer een dieptepunt bij Sinofeet. En dan was het volgens het Algemeen Dagblad weer een absoluut dieptepunt. Maar Tom.
Ja, mijn vraag gaat vooral over de peilingen naar zeteltallen. Wat me opvalt met de peilingen naar zetelaantallen van politieke partijen is dat, wat net ook al werd beschreven, het gros van de veranderingen zo klein is dat ze eigenlijk niet bestaan in de hele bevolking. En dat is niet, zijn niet alleen de veranderingen van 1 zetel, maar zelfs veranderingen van 2 zetels. Bij de meeste peilers 3 of zelfs 4 zetels, wat geen verandering is. En toch zien we dat als die peilingen, die zetelpeilingen in het nieuws worden gebracht, dan gaat het niet om het nieuws ten opzichte van de Tweede Kamer, maar om de peiling van vorige week en de verschuiving sindsdien. Of de peiling sinds 2 weken geleden. Of bij De Wereld Draait Door, de vergelijking met gisteren. Bij De Wereld Draait Door in 2010 hebben we 2 of misschien 3 weken lang elke dag peilingen gehad. In die 2 of 3 weken is 1 keer een verschuiving geweest die mogelijkerwijs ook in de hele bevolking heeft plaatsgevonden. Maar dat hield het programma er niet van en alle media vervolgens om per dag een kwartier bij De Wereld Draait Door aandacht te besteden aan een analyse over wat er nu weer het geval is geweest. En de peiler staat op dat moment dermate verkeerd dat ze niet doorhadden dat de PvdA en de VVD zo dicht bij elkaar zaten dat het too close to call was. En als dit anders was gerapporteerd, anders was geanalyseerd, dan hadden we wellicht een totaal andere verkiezingsuitslag gekregen. Dus het heeft ook allemaal serieuze gevolgen. Dus de vraag is, zijn media zich hier niet van bewust? Lezen ze hun eigen opiniestukken niet? Of willen ze het gewoon niet lezen? Nee, dat denk ik niet. Want wat ik denk is dat dan tegelijkertijd aan de rechterkant ook een rally was geweest van kiezers naar de VVD toe. Om de VVD groter te maken. Maar de uitslag, de verkiezingsuitslag, zou anders zijn geweest.
Peilingen die we dan wekelijks en die Ger Koopmans dan intensief volgt, te bedden gebracht worden door Maurice de Hond. Waar het mij nu even om gaat, dus die betrouwbaarheidsmarges, dat is meestal 2 à 3%. Nou, Van Holstein die kan er veel meer even over vertellen dan ik. En er wordt totaal geen rekening mee gehouden. En dan kom je op het punt, ik heb mezelf in de tijd aangemeld bij die populatie van Maurice de Hond, zodat ik op grond van de vraagstellende koppen in de krant voor de volgende dag kan voorspellen. Afgezien dus van de uitslag. Dat is zo suggestief soms. Van de Partij van de Arbeid heb ik zelf ook meegemaakt. Maar dan is het punt dus van de self-fulfilling prophecy van die opiniepeilingen. Dat is absoluut een mechanisme wat een rol speelt. En wat de media, die dienen daarop toe te zien. Maar dan komt het punt. Na de affaire van Diederik Stapel is 14 dagen geleden gemeld vanuit wetenschappelijke kring dat men aanneemt dat ongeveer 10% van de psychologen manipuleert met data. Hoe zou dat nou zijn als er veel meer commerciële belangen op het spel staan, zoals bij de opiniepeilers? Met andere woorden, moet daar niet een keurmerk komen voor die opiniepeilers, want de methodologie is hier vandaag niet aan de orde. Maar als het gaat om die betrouwbaarheid en om die zaken die hier nu aan de orde komen vanmiddag, om dat in te dammen en in te perken.
Er is een keurmerk.
Wie hebben dat dan gekregen tot nu toe?
Er zijn 35 bureaus in Nederland die voldoen aan de strengste eisen die jaarlijks gecontroleerd worden. Waar daar een onafhankelijke auditing op plaatsvindt. Elk jaar weer. En daar verschijnen ook bureaus op het strafbankje als ze niet aan de eisen van kwaliteit voldoen. Ja, dat vind ik een lastig verhaal. Dat ga je zeker vertellen.
Nou, ja, nee, waar het om, maar dat gaat over dat er een vergelijk is gekomen. Er zou een vergelijk moeten komen tussen de 3-4 instituten, inclusief Maurice de Hond, over de kwaliteit van hun metingen. En uiteindelijk heeft Maurice zich daaruit teruggetrokken en is er dus van die hele kwaliteitsbeoordeling op dat punt niks terechtgekomen, tot onze grote spijt. En de MOA, dat is wel een belangrijk punt, die staat dus voor een kwaliteitslabel. En bureaus die daar aan meedoen, die hanteren ook die kwaliteitselementen. Om maar één voorbeeld te noemen, er is een steekproeven worden herwogen. 2-3 jaar geleden sprak ik met Maurice en die had nog nooit gehoord van de gouden standaard die de MOA heeft om steekproeven te herwegen. En hoe die dat dan wel doet, mag Joost weten.
Nou, dat weet hij. Er zijn toch geen 35 bureaus die politiek onderzoek doen in Nederland?
Nee, maar het gaat over marktonderzoek. Ja.
Is Maurice de Hond lid van de MOA?
Nee, Maurice is geen lid.
Maurice is lid van Maurice. Ja, maar de meest
absoluut, meest invloedrijke. Hebben jullie een keurmerk, één vandaag?
Natuurlijk hebben wij een MOA-keurmerk, ja. Zeker, ja.
En hoe krijg je dat?
U kijkt verbaasd, moet ik even.
Nee, natuurlijk niet.
Okay. Nee, goed.
Dat zie je heel verkeerd.
Nou, hoe krijg je dat? Dat kunt u beter.
Kijk in stemmen.
Kunt u beter aan hem vragen, natuurlijk. Ze toetsen ons op een aantal gebieden. Okay. En als we daaraan voldoen, krijgen wij elk jaar weer opnieuw terecht, mijns inziens, dat keurmerk.
Okay. Ze zijn goed. Ja. Zullen we het even toespitsen? Want er wordt nu iets gezegd richting politieke partijen. Er wordt iets gezegd richting de media, veel. En er wordt iets gezegd richting de opiniepeilers. Kars Velings opmerking van het zou niet erg zijn als partijen zelf nog wisten waar ze voor stonden. Dan kan dat allemaal niet zoveel kwaad. Maar het probleem is, de meeste politieke partijen, mag ik het zo weergeven Kars, weten niet meer waarvoor ze staan. En dan word je een speelbal. Joop?
Ja, ik had de vraag iets anders begrepen. Maar nee, partijen inderdaad proberen de peiling te beïnvloeden en andersom werkt het ook. Er was net een vraag. Die had ik wel opgeschreven. Of peilingen invloed hebben op de publieke opinie. Ja, natuurlijk hebben ze dat. En ze hebben ook invloed op gedrag bij verkiezingen. Niet, zoals meestal wordt verondersteld, van mensen gaan willen op de winnaar stemmen. Dat is een mythe. Die zit in de categorie Loch Ness en Bigfoot en de verschrikkelijke Yeti. Daar zijn soms mensen dat ze het gezien hebben, maar die komen toch echt niet voor. Maar er zijn inderdaad wel kiezers die de peiling serieus nemen. Zien als een voorlopige tussenstand voor de krachtmeting. En denken van nou, dit vind ik wel prettig, dit vind ik niet prettig. Opmerking die net gemaakt is, peilingen worden self-fulfilling. Dat is maar voor een deel wel. Waar voor een deel worden peilingen self-denying. Oh, als het zo gaat, ja, dat wil ik dus niet. Ja. Dus er zijn wel effecten, maar ze zijn vrij gecompliceerd. Er zijn zeker effecten op de publieke opinie. Eén vraag nog van Veling, ik geloof in één keer het rijtje. Is wetenschappelijk vast te stellen wat de publieke opinie is? Dat is lastig, zelfs op conceptueel niveau, wat is de publieke opinie, et cetera, kun je het heel lang over hebben. En filosofen hebben daar ook al duizenden jaren over. Maar het is wel zo dat sommige metingen veel robuuster zijn dan andere. Dat hangt van tenminste twee dingen af. Ten eerste de methodologie. Het moet goed gebeuren. En dat is maar zelden of nooit het geval. Ook peilingen hebben één vandaag. De mensen daar weten dat, dus het is geen geheim. We hameren er altijd op van, kijk uit, jullie onderzoek is niet representatief. Dat gaat gewoon niet lukken. Ja, wel op een aantal kenmerken, daar kun je voor wegen, maar niet voor de Nederlandse bevolking. Dat geldt ook voor Maurice de Hond. Dat hangt er vanaf van hoe heb je de selectie van respondenten gekozen. Een technisch punt. Dus dat is heel problematisch. Dus van die methodologie maakt een peiling eventueel wetenschappelijker, maar ook wat je wil meten. Je kunt inderdaad vragen hebben, effecten, maar als mensen nauwelijks opvattingen hebben, reageren ze op de vraag zoals die wordt voorgelegd. Geven ze niet hun mening, maar geven ze een antwoord. Van de week het rapport over de gulden van Maurice de Hond. Er was een peiling van Maurice de Hond, het rapport over de gulden, Wilders aangevraagd. Daar gaat peilen of mensen denken dat rapport betrouwbaar is. Ja, die hebben het rapport nooit gezien, nooit gelezen. Dus ja, wat voor antwoorden krijg je dan? En dan moet ik ook natuurlijk een slechte peiling van één vandaag tegenover zetten. Ja. Die hadden een peiling over of ze terecht vonden dat de keeper van AZ een rode kaart had gekregen. Nee, van ja, jongens, sorry, maar dat is natuurlijk niet serieus. Dat is flauwekul. Dus dat is al, en deze is iets te veel flauwekul. Dit zijn de uiterste, maar dat is iets te veel flauwekul. Ja, maar 10% van de peilingen zijn wel oké. Okay. Van alle peilingen.
Geef wel een leuk inzicht in de discussie tussen jullie en je wetenschappelijke adviseurs. Dit.
Nou, dit is de discussie die, zoals die gevoerd wordt. En ik moet heel eerlijk zeggen, mijn hoofddirecteur Jan en ik, wij zaten in de trein. Ik zeg, afgelopen jaar is er één peiling waar ik echt mee zit. En jawel.
Ja hoor, daar komt hij. Zullen we toch even over die politieke partijen? Kars Velings, zijn stelling van, hoe sterk staan die politieke partijen in Nederland nog in hun schoenen? Kunnen ze de luxe van al die peilingen wel aan? Of raken ze alleen maar in de war? Check.
Nou ja, kijk, iedere politicus die zegt, ik trek me niks aan van de peilingen, die spreekt
dicht.
Die spreekt niet de waarheid. Wat is natuurlijk het punt? Politieke partijen hebben geen vaste aanhang meer. Dus dat wordt steeds kleiner. Dat zie je bij het CDA ook gebeuren nu in de peilingen. Dat er nog maar heel weinig mensen zijn die vanuit traditie op een partij stemmen. En je bent steeds meer afhankelijk van dat zwevende electoraat. Die per verkiezing alle kanten kan opvliegen. En dus zijn politieke partijen ook genoodzaakt om kiezersonderzoek te doen. En dus ook te kijken naar peilingen. Daar staat tegenover, en dat is een terechte opmerking, dat op het moment dat een politieke partij enkel zijn standpunt gaat aanpassen op peilingen, dan is hij uiteindelijk ook niet meer geloofwaardig en raakt hij zijn authenticiteit kwijt, wat er ook negatief werkt. De zetelpeilingen geven geen werkelijkheid weer, maar ze werken natuurlijk wel door. Hè? Op het moment dat je de zaaltjes van je partij afreist, dan merk je gewoon natuurlijk dat op het moment dat je lang laag staat in de peilingen, dat onrust geeft onder de leden. En je weet als politieke partij, onrust kan leiden tot gedoe en gedoe. Dan weet je zeker
dat slecht voor je positie in de peilingen.
Dan daal je nog verder in de peilingen. Dus ja, je hebt er altijd wel rekening mee te houden. Maar het beginpunt is wel, je hebt je verkiezingsprogramma en je standpunten. Binnen die bandbreedte mag je natuurlijk kijken met onderzoek en peilingen welke standpunten, uit die 100 standpunten die je hebt, welke 10 daar het beste liggen en daarna voor zijn campagne opvoeren. Dat moet denk ik de volgorde zijn.
Ger, uit jouw opmerking daarnet maak ik eigenlijk op dat voor een Kamerlid het toch niet zo'n grote rol speelt. Dat andere dingen, of iets uitvoerbaar is of niet, eigenlijk toch belangrijker in jouw dagelijks functioneren zijn.
Ik heb net nog eens even na zitten denken over de fractievergadering van vandaag. Van welke dingen die we besproken hebben, waar op de een of andere manier peiling een hele belangrijke rol in feitelijk of op langere termijn zouden hebben gespeeld. Ik denk echt oprecht dat het voor de meeste Kamerleden, van de meeste fracties, dat het één van de vele dingen is die je beïnvloedt. Van, ik bedoel letterlijk van je moeder tot je programma en alles wat daartussen speelt, dat beïnvloedt je. En wat er in de wereld gebeurt. Ik bedoel, wij moeten nu elke dag standpunten innemen over een nieuwe financiële situatie die in geen enkel verkiezingsprogramma is opgenomen. Mm. Nou, en dat vraagt er natuurlijk ook om dat je met je achterban communiceert. En dat doe je voor een deel ook doordat opiniebureaus jouw achterban bevragen. En dan is het voor ons natuurlijk altijd heel relevant om te weten wat vindt de CDA-kiezer. En tegelijkertijd is het ook interessant om te weten wat vindt de Nederlandse samenleving. Ik ben zelf ooit een keer, ik had hier aan de bar samen met Joop Atsma wat Deliks geroepen.
Dat verbaast me niks.
Het ging over het programma van Antoinette Herzenberg. En toen zijn wij op bezoek, die had ook iets vreselijks gedaan, maar dat terzijde. Maar toen zijn we op bezoek geweest, ook bij Eén Vandaag toen en bij Antoinette. Nou, toen zijn wij buitengewoon goed ingelegd over hoe dat systeem daar werkte. En ik moet zeggen, sinds die tijd kijk ik veel preciezer naar de conclusies die daar getrokken worden in onderzoek. Omdat ze daar ook een hele precieze uitwerking hebben in per politieke partij en zo. Mm-hmm. En dat is een van de dingen die mij weegt. Maar tegelijkertijd, ik ben ook woordvoerder nertsenhouderij. Doe eens een opiniepeiling. Maar ik ben wel voor die nertsenhouderij.
Word je niet populair mee, Ger?
Nee. Maar ik ben hartstikke voor. Nog steeds.
Zeg het nog een keer.
Ja.
Bart. GroenLinks en Kunduz. Vorig jaar, ik ben op al die congressen geweest, vorig jaar nam Jolande Sap een dapper, hè, vond iedereen standpunt in van zijn voor een politietrainingsmissie in Kunduz. Dit jaar was ik weer op het congres in Utrecht en daar zag je de terugtrekkende beweging, namelijk nou, dit mag niet uitgebreid en dat mag niet uitgebreid. En wat speelt er dan achter de schermen zo'n jaar? Wat speelt er dan tussen zo'n fractie en de achterban? Wat voor rol spelen de opiniemakers daarin?
dat is een moeilijk jaar, kan ik je vertellen. Nou, kijk, het was natuurlijk een moeilijk besluit van de fractie een jaar geleden om die missie wel te steunen. Terwijl de achterban van GroenLinks tegen was, terwijl de kiezers van GroenLinks tegen waren. Dat gold overigens voor de meeste politieke partijen. Maar in dit geval was GroenLinks doorslaggevend in de besluitvorming. En zijn alle ballen op Jolande Sap gegaan. En daarna bleek het in december bij de besluit om de missie uit te breiden onmogelijk vanwege het draagvlak in de fractie in GroenLinks en bij de kiezers om dat besluit ook te nemen. Dus tot hier en niet verder, hoewel je misschien inhoudelijk zou kunnen zeggen, het was best verstandig geweest om die mensen die daar toch zijn ook kosteneffectiever nog wat extra taken te laten doen. Maar dan is het inderdaad zo, we hebben nu zo ver aan het draagvlak gesnoept. En meer kunnen we dan, ons niet
hier speelt dan bij het standpunt van de Tweede Kamerfractie echt van we weten dat de achterban het niet meer trekt en jammer voor de principes.
Ja, en dat is natuurlijk, weet je, het is een mechanisme dat bij elke politieke partij, bij elke politicus speelt. Er zijn twee basismechanismen, het ideologische mechanisme en het opportunistische mechanisme. Maar je hebt ze allebei nodig. Als je je idealen wilt verder wilt brengen, als je daar verder wilt komen, dan moet je ook opportunistisch kunnen zijn. Omdat je ook macht moet hebben, invloed moet hebben om uiteindelijk je idealen te kunnen bereiken. En dat is altijd zo. Wat wel ingewikkelder is geworden, en dat geldt in heel Europa, is dat het politieke speelveld nu al zo uitziet dat je op de vleugels een aantal wat meer populistische partijen hebt die iets makkelijker opportunistisch kunnen zijn en het voor de bestuurderspartijen ingewikkeld maken om besluiten te nemen. Juncker, de Luxemburgse premier, heeft in een discussie een paar jaar geleden over pensioenhervorming in Europa wel eens gezegd, we weten precies wat we moeten doen, we weten alleen niet hoe we daarna herkozen moeten worden. En dat zie je als GroenLinks meedoet bij zo'n Koendersmissie, dat zie je bij de Partij van de Arbeid, zie je bij het CDA, bij de VVD. En politici weten in dat spel nog niet, en dat is gewoon de moderne mediademocratie, nog niet zo goed hoe ze daarop moeten reageren. Want je ziet het bij de VVD bijvoorbeeld, in de oppositie zegt Frans Wekers nog voordat het kabinet tot stand komt, er gaat geen cent naar Griekenland, daarna zitten ze in het kabinet. Er gaat wel geld naar Griekenland, maar we krijgen het met de rente terug. Volgende stap, die rente zal misschien ook niet, maar we leveren geen soevereiniteit in. We leveren misschien al soevereiniteit in, maar voor ons heeft dat geen gevolgen. En het is een nederlagenstrategie van bestuurderspartijen. En dat zie je bij de grote partijen, die ten koste gaat van de geloofwaardigheid, een belangrijk argument, maar waarbij de populistische partijen steeds ook garen spinnen.
Ja. Peter?
Ja, op wat Greg Koopmans zegt en wat Bart zegt over dat peilingen eigenlijk maar een ondergeschikte rol spelen. Ik denk toch dat het heel erg doorgeschoten is de andere kant op. En misschien niet zozeer in de debatten tussen de twee verkiezingen in, maar wel op het moment dat de verkiezingen eraan komen. Ik heb echt wel ben over de vloer geweest bij een heleboel politieke partijen. En politieke partijen die zijn vooral bezig om de volgende verkiezingen te winnen. Die zijn vaak niet bezig met hoe kunnen we de wereld verbeteren op een manier zoals wij dat graag willen. Maar wat kunnen we doen om de volgende verkiezingen te winnen, zodat we de grootste worden en de macht hebben. En dat is op zich is dat een gezond principe. Maar als je kijkt naar de VVD heeft in jouw eigen tijdschrift een heel mooi artikel over gestaan hoe de VVD dat gedaan heeft. Daar kan ik het ook makkelijk over vertellen. Ja. Niet met ons overigens. We hebben heel goed gekeken. We nemen drie speerpunten. Veiligheid, immigratie, economie. En waar gaan we zitten? Ongeveer daar waar de PVV zit, maar dan een economisch stukje rechtser. Want daar zitten de kiezers. En als je de VVD heel goed op de kepen beschouwt, dan moet je toch vaststellen dat ze wat liberale principes verloochenen. En dat het ze in heel sterke mate, misschien wel alleen maar om is te doen om die macht te grijpen. En dat is, vind ik, op wat langere termijn, niet goed voor de democratie.
Tenzij ze weer op afgerekend worden bij de volgende verkiezingen.
Nou, dat gaat zeker gebeuren.
Ja. Even op reageren. Ik vind dat de VVD toch hier altijd veel kwalijke intenties wordt toegeschreven. Of heel veel domheid, dat kan ook. Ik bedoel, de VVD wordt nu gesuggereerd alsof het inderdaad op basis van peilingen heeft gekozen voor een meer conservatieve positie. De VVD is natuurlijk altijd een conservatieve partij geweest. Dus daar is niet zoveel nieuws, hè?
Ik ken dat artikel inderdaad. Ze hebben op basis van een reclamebureau, advies van een heel commercieel onderzoeksbureau dat normaal voor het bedrijfsleven werkte, gezegd van dingen waar Mark Rutte tot dan toe over had, milieu en duurzaamheid, niet meer doen.
Nee, maar er zijn een paar dingen. Ten eerste, ik bedoel, dat is al gezegd ook, partijen willen heel veel. En dat ze inderdaad proberen, ik ben het niet eens met de vergelijking met een gewone markt, hoor, de kiezersmarkt, want het is iets wezenlijk anders. Ook het product dat wordt verkocht is iets wezenlijk anders. Maar dat je probeert inderdaad een zo goed mogelijk verhaal te vertellen, ja, dan kun je politici moeilijk kwalijk nemen. En als je 10 standpunten hebt en je weet in een campagne, je kunt er eigenlijk maar 3 hebben waar je permanent op moet hameren, dat je dan de 3 kiest waarvan je denkt, van, nou, dat ligt goed bij de kiezers, kun je ook moeilijk kwalijk nemen. Er zijn je tegenstanders om te zeggen, van, ja, maar je wil dat en dat en dat ook. Waarom heb je daar niet over? Overigens, als partijen inderdaad allemaal zo op peilingen af zouden gaan, dan is het wel heel merkwaardig dat we zoveel partijen hebben die allemaal zo klein zijn. Want dan zitten er toch permanent heel veel partijen heel erg naast. Nou, dus die peilingen worden niet allemaal klakkeloos gevolgd door partijen. Dat is echt een heel groot misverstand. Ik was zelf, ik heb er al aan gerefereerd, ook gestuurd voor een deel door mijn eigen vooroordelen. In de analyse van Kamerdebatten, wat parlementariërs dan zeggen in debatten, en dat ging over jaren, en in hoeverre peilingen daarin voorkomen, dat bleek zo goed als afwezig. Inderdaad, in campagnetijd is het anders, maar als ze echt aan het werk zijn hier, ja, sorry, dan zijn die peilingen heel ver weg, hoor.
Ja.
Jack. Karen. Ja, precies. Daarom liep ik zo voorzichtig naar Karen. Maar als je het haar moeilijker wilt maken door nu iets heel scherps over de media te zeggen, dan loop ik eerst naar jou.
Nou, ik weet niet wie 2 weken geleden of een week geleden het programma Rambam heeft gezien. Er kwam natuurlijk in het nieuws, ja, voor mij een beetje een gevaarlijk onderwerp om over te beginnen, een onderzoek wat was gedaan over welke politieke partijen vreemdgaan het meeste in hun midden had. Het CDA stond op 1, ChristenUnie op 2. Wat bleek later, was gewoon een fake onderzoeksbureau. En met een sjoelbak hadden ze een onderzoekje gedaan om tot die uitslag te komen. Hadden persberichten geschreven en hadden dat ingestuurd naar krant. En Spits, de pers, goed, die bestaat zometeen niet meer, maar ook Parool en ook Volkskrant namen dat bericht gewoon over. Dat zegt dus iets over hoe weinig er gescreend wordt op onderzoeksbureau. Zou het nu niet, om die vraag te stellen, trouw valt in dat geval niks te verwijten, maar er is natuurlijk wel een parlementaire persvereniging ook. Er is dus een keurmerk, een MOA-keurmerk. Is het dus niet mogelijk om in Journalistiek Nederland met elkaar een afspraak te maken dat keurmerk leidend is voor welke onderzoeken je gaat publiceren in je krant? Gewoon om daarmee wel recht te doen, ook aan die samenleving die je wil berichten en op een juiste manier wil voorlichten. Dit is een specifiek voorbeeldje van hoe makkelijk je blijkbaar in de krant komt. Het gaat me niet om het specifieke voorbeeld, maar wel om dat keurmerk en de kwaliteit die je in Journalistiek Nederland wel moet nastreven. Zouden jullie dat debat niet eens kunnen oppakken als journalisten?
Ik zou haar vragen, Ger.
Daaraan aanvullend, ik weet niet of het ook bijvoorbeeld openbaar is. U had het over dat er ook wel eens mensen op strafbankjes hebben gezeten of onderzoeken zijn geweest. Of dat ook gepubliceerd wordt, daar was ik eigenlijk wel benieuwd naar. Daar ben ik eigenlijk reuze benieuwd naar of dat gebeurt. Nou, dat vind ik nou jammer.
Ja.
Nou, dat zou ik.
Mag ik er nog wat aan toevoegen? Er is een jaar of 2 geleden een soort checklist gemaakt door CBS samen met het Nederlandstalig Platform voor Surveyonderzoek. Surveymethodologie in Nederland en België. En de publieke omroep. Gewoon een simpel checklistje, 10 vragen die je als journalist aan het persbericht kunt stellen. U kent de persberichten wel. Uit onderzoek is gebleken dat. Nou, als je die vragen afloopt, dan is het klaar, zou ik zeggen. Dan weet je precies waar je aan toe bent.
Dit ligt nog. Nee.
Of algemeen niet publiceren.
Nee.
In de
Juist Today,
meen ik, doet het standaard bij elk onderzoek.
Mm-hmm.
Dat zou de Nederlandse media ook
moeten doen.
U nog? Dan ga ik even naar Karin.
Ja, als we hier nou toch de media aan het helpen zijn met deskundigheidsbevordering, wil ik ze nog even wijzen op het boekje wat 93,7% van de Nederlanders moet weten over opiniepeilingen. Een boekje wat toevallig door mijzelf is geschreven. Mijn naam is Tiemeijer. Wat de prijs is, weet ik niet meer. De kortste mogelijke. Het is een fantastisch boek. Het is geheel onafhankelijk, want ik heb het op eigen kosten betaald geschreven. Dus lees dat allemaal, maar zonder nou al te veel reclame voor mezelf te willen maken. Dus als ik de les van het boekje in één regel zou willen samenvatten, er staat veel meer in, maar één regel is een vuistregel. Ga mensen niet enquêteren over onderwerpen waarvan je op je theewater al aanvoelt dat ze er waarschijnlijk geen mening over hebben. Zetelpeilingen, daar is veel voor te zeggen, want mensen moeten op een gegeven moment stemmen. Hypotheekrenteaftrek, dat is ook een onderwerp waar veel mensen wel een mening over zullen hebben. Maar er worden zoveel enquêtes gedaan waarvan je van tevoren al weet van hoeveel mensen zouden daar nou een mening over hebben. Ze zullen heus wel antwoord geven, want mensen willen graag beleefd zijn, maar het is onzin wat je krijgt.
Ik ga toch even naar Karen. Ja, er worden hier allemaal voorstellen gedaan of de parlementaire persvereniging niet dit en dat. En volgens mij komt de parlementaire persvereniging nooit verder dan ruzies over wie parkeerkaarten in de parking van de Tweede Kamer krijgt en wie niet. Maar het is een beetje overdreven verwachtingen. Maar zou een discussie binnen de Haagse pers, binnen de parlementaire pers over wanneer gebruik je nou peilingen, wanneer niet, moet je niet vaker als pers ook kritisch hun methode onderzoeken. Zou dat zin hebben of ook al niet zo erg?
Nou, ik denk ook buiten de parlementaire pers. Ik denk dat sowieso elk medium die discussie intern moet voeren en zijn standaarden moet hebben. En dan zou zo'n richtlijn, ik zou het helemaal niet zo gek vinden. Daar ben je er nog niet. Want er zijn ook buitenlandse onderzoeken die je mee wil nemen waar je iets over, waar je aandacht aan wil schenken en waar je dan de afwegingen moet maken. Maar over die peilingen, ja, dat is een beetje. Klinkt misschien een beetje verdedigend, maar wij hebben volgens mij een paar keer per jaar een verhaal over de peilingen en wat er wel en niet deugt. En dat kun je niet elke keer weer doen. Dat kun je uitleggen en ook de verschillen tussen de verschillende onderzoeksbureaus. En dan vervolgens zorgen dat je zelf niet in die val trapt. Wij hebben ongetwijfeld ook vaak genoeg berichtgeving over onderzoeken die niet helemaal deugen. Maar dat lijkt mij iets waar je intern je standaarden voor moet hebben.
Ger?
Ja, ik vind dat ook heel relevant, omdat ik zei het straks al op zondag als het een soort tijdverdrijf. Niet omdat ik het zo relevant vind, maar kijk naar die peilingen van de hond. Maar de hond doet, denk ik, wat ook veel politici doen, namelijk op zondag een leuk nieuwtje uitbrengen. Want er zit er anderhalve man en een paardenkop op een redactie. En daarom zal die op zondag zitten. En het wordt allemaal klakkeloos overgenomen. Ik zit vaak te kijken, lees ik de peiling en dan lees ik het persberichtje wat daarbij zit. En dan zie ik dat daarna overal, van de NOS tot en met, noem het, het schrijft het allemaal over. En dat vind ik zo bijzonder. Laat ik één voorbeeldje noemen. Recent steeg de PVV 4 zetels in de peilingen en er werd dan gewoon gezegd, en dat komt door het Polenmeldpunt. En toen dacht ik, ja, dat is dan onderzocht. Daar was ik geïnteresseerd en dan zit ik dat hele ding na te kijken, is niet onderzocht. Ja, weet je, dan wordt het. Ja, dan wordt het interessant, zou ik zeggen, als media, om eens even te kijken van, wat schrijft hij nou eigenlijk? En wat betekent dit? En is dit waar? Of is het gewoon inspelen op de actualiteit om de waarde van je brood te verhogen?
Joop?
Ja, ter aanvulling hierop. Het is heel interessant. Bij de media, nogmaals, en Trouw is inderdaad terughoudender dan heel veel andere kranten, hoor. Dat is gewoon feitelijk, dat kun je ook makkelijk aantonen. Maar dan nog, de media, heel veel dingen in de wereld gebeuren, ja, daar hebben we geen tijd voor, want er is zoveel nieuws. En heel veel peilingen zijn helemaal geen nieuws, maar daar is bijna altijd ruimte voor. Want dat is ook wel heel makkelijk vaak. Inderdaad, Maurice Dont zal niet per ongeluk op zondag zitten, dan weet hij dat hij op zondag
heel teletext heeft. Heel slim is dat.
Ja, dat is heel slim, maar het is alleen maar heel slim omdat anderen zo dom is om erin te trappen. Je kunt Maurice Dont niet verwijten dat hij het probeert, tegendeel. Je kunt het wel al die media verwijten die het klakkeloos overnemen. Inderdaad, die niet controleren hoe het gedaan is, wat er gedaan is. Zelfs niet dat de vraag is die geweest. De cijfers kloppen niet. Echt 9 van de 10 keer moet je daar gewoon echt helemaal niks mee doen. Zoals, neem ik aan, bij alle kranten, bij alle omroepen, permanente telex, als dat nog bestaat, ratelt. En daar wordt ook 90% van weggegooid. Dit kan ook niet prullenbak.
Nader het einde. Maar Peter, Ik zei helemaal aan het begin van een van de aanleidingen voor deze discussie zijn de lotgevallen van Job Cohen. Omdat er ook in kranten geschreven is, ja, als je zo snel wordt afgerekend op populariteit en zo als tegenwoordig, had Joop den Uyl nooit premier geworden, was Willem Drees nooit premier geworden, had Thorbecke nooit iets bereikt. Denk je dat dat inderdaad zo is? Dat zo'n Job Cohen gestruikeld is door het feit dat er permanent gepeild wordt en geonderzocht wordt en iedereen nerveus wordt daarvan of niet?
Nou, ik denk de val van Job Cohen toch vooral aan Job Cohen te wijten is, vrees ik. Job Cohen is niet geschikt gebleken voor de manier van politiek bedrijven en hoe media met politiek omgaan zoals dat tegenwoordig gebeurt. En peilingen maken dat wel heel snel zichtbaar. Zoals Job Cohen toen hij begon de hemel in schoot, dat was heel snel zichtbaar. En de terugweg ging iets langzamer, maar was ook heel snel zichtbaar. Het geeft iets weer van de korte houdbaarheid van politici. En er zijn natuurlijk veel meer voorbeelden. Wouter Bos is ook maar heel kort populair geweest.
Ja, toen kwam Jack namelijk met zijn tegencampagne. Jack.
Hebben de peilingen daar een invloed op gehad? Ja, maar met name vanwege het feit dat de Partij van Arbeid zelf en de Partij van Arbeid-fractie daar gevoelig voor was. Want Balkenende heeft het ook nooit zo goed gedaan in welke peiling dan ook. Maar zolang de eigen partij om iemand heen blijft staan en je daar niet doorheen breekt, dan blijft dat werken. En dat is heel lang goed gegaan. Dus uiteindelijk is Cohen natuurlijk door zijn eigen fractie, zijn eigen partij, doordat hij gewoon niet in zijn eigen authenticiteit zijn verhaal mocht vertellen en een andere rol moest spelen, is hij geslachtofferd. En dat geeft dus aan dat de mensen om hem heen blijkbaar wel gevoelig waren voor die peiling.
Het Eén Vandaag panel.
Nou ja, laat me daar even bij aansluiten. Allereerst, ik vond een periode van 2 jaar vind ik niet meteen afrekenen. Wij peilen in die 2 jaar, hebben we vanaf het begin dat hij aantrad, hebben wij bij leden en stemmers hebben we de populariteit van Cohen gemeten. We hebben overigens de titel van dat soort onderzoeken geven wij niet het einde van Cohen, vraagteken, maar gewoon de koers van de PvdA. Hè. Dat soort zaken, daar moet je goed op letten. Wat mij opviel, wij dachten vorig jaar, februari eigenlijk al, hè, toen werd er in de media, gonste het al, het einde van Cohen is aangebroken. Dus wij dachten, laten we eens zo'n peiling in de markt zetten. Laten we eens kijken wat kiezers en wat leden vinden. Tot onze verrassing, en zo hebben we het ook eerlijk gebracht, schaarden mensen zich om die leider heen. Het mag een aangeschoten leider zijn, maar het is wel onze aangeschoten leider. Ja, en dat, zo hebben we het ook gebracht. En het duurde dus nog een jaar.
Ja, het is het effect van blijf met je rotpoten van onze falende leider.
In ieder geval, het was niet zo dat ze hem een jaar geleden al afschoten. En het was ook niet zo dat ze hem een half jaar geleden afschoten. Het vertrouwen was laag, lager dan andere leiders. Maar elke keer als je bij de vraag kwam, moet hij weg? In welke context je dat ook stelt? Nee, was het antwoord.
Dank je. Nee, naar mijn gevoel is dat ook zo gegaan. Omdraaien. Die hele Emiel Roemer, was die zonder die hele pijlindustrie zo groot geweest als op dit moment?
Nou ja, ik heb zo'n ongelofelijke behoefte om een beetje relativerend te worden na deze discussie en alle discussies over de kwaliteit van peilingen. Ik vind dat het goed is en het zou beter zijn als er meer methodologische discussies tussen de verschillende opiniepeilers zijn. Maar als je nou kijkt naar de werkelijke effecten van sociale wetenschappen, dan is het werkelijke effect nu toch dat er 5 mannen en 1 vrouw op basis van economisch onderzoek in het katshuis zitten en over 9 tot 16 miljard zitten te vergaderen. En dat die daar de echte besluiten nemen op basis van onderzoek dat minstens zo onzeker is. Waarbij de onzekerheidsmarge minstens zo groot is. En bij opiniepeilingen gaat het nog vooral ook over, komt het in het nieuws? En wat vinden we ervan? En hoe praten we erover in de kroeg? En hoe zenuwachtig worden politici ervan? En ze worden er zenuwachtig van. Hey, Roemer die wordt er ook zenuwachtig van, want die zit zichzelf als premier en samen met de VVD regeren. Maar vooralsnog heeft het geen werkelijke effecten. En economisch onderzoek op basis van cijfers, economische werkelijkheid over een jaar of over 2 jaar, daar worden nu wel harde besluiten over genomen.
Zelfde vraag aan Jack. Het Roemer-effect, is dat een gemaakt effect?
Nou, even aansluiten hierop. Ik ben er ook voor dat wij het Belgische CPB-model gaan gebruiken. Dan hebben we veel minder uitverdieneffecten. Dus Haal vooral een keer een peiling over van hoeveel waarde hecht u aan het VPB-model. Dat kan schelen in het katshuis. Ja, ik denk dat Roemer ook zonder de peilingen, het is natuurlijk wel geboemerangd, wel succesfactoren in huis heeft. Op het moment dat ik zeg van de inhoud moet bij de man passen en je moet er authentiek in kunnen opereren, dan zie je natuurlijk wel dat Roemer de ideale match heeft. Hij is communicatief. Hij komt integer en betrouwbaar over. En hij vertelt het verhaal wat ook echt zijn verhaal is. Dus dat is de ideale combinatie. Ik wil niet zeggen dat ik het met het inhoud van dat verhaal eens ben. Maar ja, hij heeft wel succesfactoren, zeker in huis.
Karen, laatste. Ja,
ik denk dat hier juist peilingen een hele positieve rol kunnen spelen. Want die vertalen wat het publiek over een langere termijn in dat Roemer zo als opkomend wordt gezien. En dat is volgens mij een vertolking van toch een werkelijkheid.
Ger, allerlaatste, en dan Peter, allerlaatste.
Ik weet niet of het waar is, maar ik zeg vaker in zalen als ik daar vragen over krijg. Nou ja, mensen, jullie moeten bedenken dat bij peilingen geef je mening en bij verkiezingen geef je portemonnee weg. En ja, dat is altijd voor ons een hele geruststelling.
Nou, laatste keer niet.
Nee, maar toch, ik vind dat altijd een hele geruststelling. Wij proberen daarin ook degelijk te zijn. En als het gaat over de hoogte van de SP, ja, is dat natuurlijk ook vaker geweest dat de SP tussentijds zeg maar, heel hoog stond. Maar met verkiezingen zelf, ja, dat mensen toch dachten van, ja, wacht eens even. Of dat nou helemaal de bedoeling is, nee.
Maar in 2010 dachten mensen ook niet, ik geef mijn portemonnee aan het CDA.
Nee, oké, maar we hebben natuurlijk een leiderschapswisseling destijds achter de rug gehad die ik zeg, verre van gelukkig was. Nee, dat is natuurlijk het zijn andere problemen die dan ook een belangrijke rol spelen.
Op de verkiezingsdag spelen andere factoren.
Ook.
Peter, allerlaatste woord.
De SP is succesvol omdat de SP een verhaal vertelt dat het wat links wat meer conservatieve kwadrant vertegenwoordigt. En daar zit zo'n 40% van de kiezers. En Marijnissen heeft het laten zien. En Agnes Kant die kon dat niet waarmaken. En Emiel Roemer, die precies wat Jack zegt, die is een hele goede woordvoerder van het verhaal dat zijn eigen verhaal is. Dus hij kapitaliseert wat aanwezig is. Maar ik zou het zeker niet zien als een Roemer-effect, maar het verhaal staat.
Ik dank jullie ontzettend. De media hebben de schuld en de rest doet het eigenlijk goed. Maar oké. Paar dingen tot slot. Er zijn volgens mij boekjes daar om jullie cadeau te geven. Maar waar? Jouw boekje. Daar. Kijk. Dankjewel. Dank je. Hoeveel exemplaren heb je al? Ja, het is een leuk boekje. En Jack. Nou, even een paar aankondigingen. Vrijdag aanstaande houdt dit drietal organisaties ook een debat. Maar dan niet hier, maar in de openbare bibliotheek, hier vlak in de buurt, om 3:00 middags. Dan gaat het over de rol van de politieke partijen, een hieraan verwant onderwerp, met Gerrit Voerman, die politicoloog en historicus is, Leonard Geluk, partijgenoot van de heren hier en oud-wethouder van Rotterdam, en Meili Vos, ooit Tweede Kamerlid van de PvdA. Kars en Roos Wouters zitten dat debat voor. Zal ook elke maand gebeuren, Kars, dat debat in de openbare bibliotheek. En altijd op een vrijdag en net zo strikt als wij zeggen, eerste woensdag van de maand?
Nou, dat schuift even, dat is op een vrijdag niet beschikbaar. Maar het is elke maand een keer vrijdagmiddag tussen 3:00 en 5:00. En in de bibliotheek, het karakter is iets anders, we hebben iets minder gasten. Dus misschien iets meer tijd om ergens over door te praten. Maar het vult elkaar aan, hopelijk. Themadebatten noemen we ze. Dit zijn actualiteitendebatten. Nou, wat waar is.
Vrijdag 3:00. Nou, het volgende actualiteitendebat, niet te verwarren met die themadebatten, is een beetje ingewikkeld, maar het komt wel goed. Is 4 april 5:00 hier. Ik dank jullie ontzettend. Ik vond de opkomst weer hartverwarmend hoog. En toch nog even één anekdote tot slot. Want vanmiddag was opeens op de tv dat de PvdA overwoog geen steun aan de nieuwe strenge Europese normen te geven. En ik stond toevallig naast een paar mensen die in het fractiebestuur van de PvdA zitten. En die keken ook vol verbazing naar de tv van, hè, hebben we dat besloten? Enfin, dat bleek in iemand te zijn, namelijk Ronald Plasterk, die dat opeens een beetje los van de rest had aangekondigd. En daar zaten wel degelijk peilingen achter, want een van de dingen die Maurice de Hond doet is dus ongeveer van uur tot uur ook bekendmaken wie in de voorzittersrace bij de... Nee, voorzitter is er niet, partijleidersrace. Nou, het is een beetje een ingewikkelde race. Lijsttrekkersrace ook niet. Fractievoorzittersrace in de PvdA voor ligt. En het verhaal is, of het waar is of niet, dat Ronald Plasterk inmiddels bang is dat hij het verloor van Diederik Samson, omdat mensen dachten dat hij te pro-Europees was, terwijl in werkelijkheid in de fractie het anders omgegaan was, omdat Diederik juist altijd de euro had gesteund en hij juist niet. En dat hij het daarom nodig had gevonden om nu, want de stembussen sluiten morgen, nog even naar buiten te brengen dat de PvdA... Enfin, alle relativeringen en wetenschappelijke beschouwingen weer weg. Dit is de ruwe praktijk. Dank jullie wel.